Goedenavond gemeente, de kerkraad heet u en jou, de gasten en luisteraars aan de kerktelefoon of het internet. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant dominee Floor. Jeugddienst. DV zondag aanstaande 15 maart zal er in de middagdienst een jeugddienst worden gehouden met als thema God is erbij. 's Avonds is er dan ook een open avond met de jeugdvereniging Gideon. U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd. De collecte. Er wordt vanavond één collecte gehouden bij de uitgang en dat is de middagcollecte. We gaan nu zingen uit Weerklank, lied 477, de verzen 1, 2 en 3. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot een eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 16. En daarvan het eerste en het derde vers uit Weerklank. Bewaar mij, Heer, mijn toeverlaat zijt Gij. Ik zeg tot U, Gij zijt mijn God, mijn Heere. Ja, buiten U is er geen goed voor mij. En er is geen ander die ik wil vereren. En het derde, getrouwe Heer, Gij zijt mijn enig goed. Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. Wat er verder volgt van Psalm 16, vers 1 en 3 uit Weerklank. Wij willen ook deze avond in gemeenschap met de Nederlandse kerken belijdenis doen van ons geloof met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij van Psalm 81 de versen 9, 11 en 12. 9, hoort mij, zei ik toen onder u betuigen wat gij hebt te doen. En ook het 11e vers, ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. En het 12e, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Psalm 81, 9, 11 en 12. Ieder spreekt met mij in zijn hart. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten, of aan het toeval of het lot heeft prijsgegeven, maar ze overeenkomstig zijn heilige wil zo bestuurd en regeert, dat in deze wereld niets gebeurt zonder zijn beschikking. Toch is God niet de auteur van de zonde, noch heeft hij er schuld aan. Want zijn macht en goedheid zijn zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En wat hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip bevatten kan. Maar wij aanbidden, in alle ootmoed en eerbied, de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. We stellen ons ermee tevreden dat wij leerlingen van Christus zijn, om alleen te leren wat hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost, wanneer wij erdoor leren verstaan dat ons niets bij toeval kan overkomen, maar door de beschikking van onze goede tieren, hemelse Vader. Hij waakt over ons met een vaderlijke zorg, terwijl hij zo over alle schepselen heerst dat niet één haar van ons hoofd, want ze zijn alle geteld, ook niet één vogeltje op de aarde kan vallen zonder de wil van God, onze Vader. Hierop verlaten wij ons, omdat wij weten dat hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt, die ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden. En hierom verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureërs, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alles aan het toeval overlaat. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, getrouwe en eeuwige God, samen als gemeente komen wij ook deze avond, midden in de week ook in het gebed tot u. Wij danken u, Heere, dat u ons nog in de gelegenheid stelt om samen te komen, om ook, Heere, te bidden om uw zegen. Over alles wat gebeurt, Heere, op het land en wat we ook zullen doen en werken en arbeiden. En Heere, zo mochten we met elkaar ook uw naam belijden. En daarin mochten we uitspreken dat u een goede tieren God en Vader bent. En dat wij u ook, Heere, hebben te aanbidden in alle ootmoed. En zeker als het gaat om de rechtvaardige oordelen van u die voor ons verborgen zijn. De spanning in ons land, Heere, maar ook wereldwijd loopt op als er nu ook gesproken wordt over een pandemie. En Heere, wanneer wij ook stilstaan bij alles wat gebeurt, zijn het soms ook aangrijpende beelden. Ook als we horen dat er in ziekenhuizen, ja, als het ware, gekozen moet worden tussen leven en dood. Dat men het allemaal niet meer aan kan in Italië. Maar ook overal, Heere, waar aangrijpende beelden voorbij komen, mensen die sterven. Heere, dat moet ons wel stilmaken. En ootmoed geven. Dat we ook onze toevlucht weten te nemen tot u. En wilt u dan ons, Heere, behoeden en bewaren en beschermen? En wilt u ons ook maar bewust maken dat wij in alle dingen van u afhankelijk zijn, maar vooral, Heere, dat we geborgen zijn door het geloof en door het bloed van de Heer Jezus. Geef dat dat besef door zal dringen. Dat er zo geroepen zal worden, Heere, tot u, de levende God. En mochten we het in alle eenvoud zingen, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Misschien kennen we dit versje al van onze kinderjaren. En het blijft altijd, Heere, van een bijzondere kracht. Dat we vrijmoedig tot u mogen gaan met al onze zorgen, met al onze vragen. En juist ook op deze biddag, dat we ons buigen voor uw aangezicht en bidden om uw zegen. Over alles wat wij doen, ook in de komende tijd. En daarom, Heere, wil uw Heilige Geest ons niet onthouden als we uw woord openen, daaruit lezen. Geef daarin ons ook wijsheid en inzicht en een open hart en een open oor om ook, Heere, onbevangen te luisteren naar wat u ons zeggen wilt. En wil zo ook, Heere, onze gezegende dienst geven, ook aan ieder die zijn bijdrage heeft te leveren. Geef dat alles in goede orde ook mag verlopen. En niet alleen hier, maar overal waar men samenkomt om te bidden, Heren, op deze dag voor gewas en arbeid. En dat we zo ook in afhankelijkheid ons vertrouwen mogen leren stellen in volharding op u. Doe niet naar onze zonde, Heren, want wij hebben niets verdiend. Integendeel. We hebben te belijden dat we soms zo gemakkelijk met u omspringen. Dat we zo snel aan u voorbij gaan. Dat we zo vaak de verkeerde prioriteiten stellen. Dat we soms zo gemakkelijk kunnen leven voor uw aangezicht. Dat we lauw kunnen worden. Of gij koud waart of heet, maar nu je lauw bent, klinkt dat aangrijpende woord naar Laodicea, zal ik u uit mijn mond spuwen. En Heere, wil ons voor die houding bewaren. En wil ons zo ook, Heere, ons maar bewust doen zien op u en op u alleen. Hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. En ik lees met u twee gedeeltes. Het eerste gedeelte is uit 1 Samuel 20. Dat is een beetje de achtergrond. Vers 14 tot 17. En daarna uit 2 Samuel 9. Ook op de Israëlavond hebben we ook stilgestaan bij dat hoofdstuk. Maar daar kwam toch ook een gedeelte naar voren dat ik dacht, dat kan ik ook heel goed gebruiken voor de biddag. Dus dat zal dan ook even aan bod komen. Maar eerst 1 Samuel 20, vanaf vers 14 tot en met 17. Daarin zien we dat er een verbond is tussen David en Jonathan. Zul je niet als ik dan nog leef, vraagt Jonathan aan David, mij de goede tierenheid van de Heere bewijzen, zodat ik niet hoef te sterven? Je zult toch ook mijn huis tot een eeuwigheid je goede tierenheid niet onthouden? Ook niet wanneer de Heeren een ieder van de vijanden van David van de aardbodem uitgeroeid zal hebben? Zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David en zei, laat de Heere rekenschap eisen van de vijanden van David. En Jonathan liet David opnieuw zweren, omdat hij hem lief had. Want hij had hem lief met de liefde van zijn ziel. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede uit 2 Samuel 9. Vanaf vers 1. En David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. En ze riepen hem bij David. En de koning zei tegen hem, bent u Ziba? En hij zei, uw dienaar. En de koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? En toen zei Ziba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. En de koning zei tegen hem, waar is hij? En Ziba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Maacheer, de zoon van Amiel in Lodebar. En toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Maacheer halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. En toen Mephibozeth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. En David zei, Mephibozeth. En hij zei, zie, hier is uw dienaar. En David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen, omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. En daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. En Mephibozeth, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. En Ziba zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. En Mephibozeth zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. En Mephibozeth had een jonge zoon van wie de naam Micha was. Allen die in het huis van Ziba woonden waren dienaren van Mephibozeth. En zo woonde Mephibozeth in Jeruzalem. En omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at, hij was kreupel aan zijn beide voeten. Tot zover de lezing uit het woord van God. De teksten vindt u in dit voorgelezen schriftgedeelte, alhoewel ik ook dit hoofdstuk natuurlijk erbij zal nemen. Maar vers 9 en 10, deze woorden. Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven. En u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mefibozet, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. En nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u geen gelegenheid, nu nog niet. Dat is altijd weer die vanzelfsprekendheid. Maar straks aan het einde van de dienst, bij de uitgang, zal er één collecte worden gehouden. Die willen we natuurlijk wel van harte ook aanbevelen. De biddagcollecte is altijd ook een bijzondere collecte. En we hopen daarin ook dat er iets in door mag klinken in uw gave. Heren, wat bent u goed voor mij geweest in de afgelopen tijd. In Israël was het gebruikelijk een tiende. Nou ja, ik weet niet of u een tiende bij u hebt, maar u begrijpt ongeveer wel. Men moest daarin toch trouw zijn om ook de dienst van de Heren ook te gedenken. We willen dat ook van harte bij u aanbevelen. Maar aan de prediking vooraf zingen wij van Psalm 31 en daarvan de versen 13 en 15. Psalm 31, vers 13, 15 en 17. Ik zie dat 17 is weggevallen, maar deze drie versen zijn het. Dus Psalm 31, vers 13, 15 en 17. Gemeente, ziet u het voor u? Wat moet dat toch een schitterend gezicht geweest zijn? Een lange tafel. En daar komt de schrandere Amnon aan. We zien hem ook aankomen, de generaal. Joab, gespierd als hij is. Dan die knappe zoon van David, Absalom. Zal naar hem gekeken zijn. De vertederende zus, Tamar. En zo zou ik nog met alle zonen en kinderen van David door kunnen gaan. En dan zien we ze allemaal al aan tafel zitten. Met natuurlijk een heerlijke maaltijd die klaargemaakt is. En te midden van dat alles horen wij het geluid van een paar krukken. Omdat er ook nog iemand met krukken binnenkomt wandelen bij de uitnodiging dat er een maaltijd is. Natuurlijk, hij kan niet hard lopen. En zo strompelt hij langzamerhand ook naar de tafel om ook zijn plek te mogen innemen. Ja, het was voor hem een bijzonder groot wonder dat hij ook aan die tafel mocht zitten. Hij was eigenlijk een kind ook van Jonathan en dat was toch de prins die koning Saul zou opvolgen. Zo lag dat in de lijn van de verwachting. En er was natuurlijk heel wat gebeurd eer dat David koning werd. Wij weten wel dat David de gezalfde was van de Heere. Wij weten wel dat David koning moest worden. Maar eer dat dat tussen de oren van het volk was, dat duurde nog wel even. Daar ging nog een hele strijd ook aan vooraf. En dat was niet een strijd die zozeer David wilde voeren, omdat hij de macht wilde hebben. Integendeel. David was een man die de tijd van de Heere afwachtte, afhankelijk als hij van hem was. In zijn ogen was koning Saul natuurlijk de gezalfde. En wilde hij toch ook niet zomaar daaraan voorbij gaan. En nu is het inderdaad ook zo dat David op het toppunt van zijn macht is gekomen. En Saul is omgekomen met zijn gezin, zou je kunnen zeggen. Niet allemaal. Er was er nog een van zijn kinderen die probeerde toch nog even de macht te grijpen, Isboset. Maar na verloop van tijd moest hij het ook opgeven. En daarmee was koning David er nog niet, integendeel. David moest strijd voeren. Strijd voeren tegen de vijanden rondom hem. In het vorige hoofdstuk lezen we daarvan. Hij moest de strijd voeren tegen de Filistijnen. Moest de strijd voeren tegen de Syriërs. De strijd voeren tegen de Edomieten. En nog van vele andere vijanden die worden opgenoemd. U kunt dat allemaal nalezen in de voorgaande hoofdstukken. En dan is David op het toppunt van zijn macht gekomen. En dan zou je kunnen zeggen, dan komt er een beetje rust. Eindelijk geen oorlogen meer. Eindelijk even tot rust komen. En ik denk dat we dat allemaal wel eens nodig hebben. Naar een drukke periode van hard werken, van intensieve spanning. Voortdurend onder stress zitten, dat je dan nog eens even een moment hebt dat je zegt, nou is het rustig. Dan mag u ook om bidden. Dat je ook die momenten mag hebben dat er even rust mag komen. Te midden van al die drukte en al die werkzaamheden die je hebt. En koning David kende zijn verantwoordelijkheden. Het was immers niet niets als je in een oorlogssituatie voortdurend zit. Hij kreeg rust. En in die rust, dat doet u misschien ook wel eens, Ga je reflecteren. Ga je eens nadenken. Wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd in mijn leven? En dat je eigenlijk nog weer eens terugblikt. En hoe het ook zij, één ding komt naar voren. David denkt aan een bijzonder moment. Als hij op het toppunt van zijn macht is, denkt hij ineens aan Jonathan. Die zoon van Saul. Oh, Jonathan was zo anders dan zijn vader. Dat weten zelfs de kinderen onder ons wel. En jullie weten wel dat Jonathan, die wist het wel en die zag het wel. David moet koning worden. En hij was niet de man om te zeggen, ja, maar ik ben de prins. Ik wil die plaats hebben. Nee, Jonathan was ook iemand die de Heere diende. En als je de Heere dient, dan is je houding toch wat anders. Dan leg je ook alle dingen in de hand van de Heere. Ben je afhankelijk van Hem. En besef je, wat de Heere doet, dat is goed. En hij ziet dat David, zijn vriend, want hij had hem lief. Een intense liefde had hij. Het was een hechte vriendschap. Waarin hij als het ware afstand deed van de troon. Jij moet koning worden. Zo heeft de Heer het bepaald. Maar zullen wij samen een verbond sluiten? En dan laat ik dat woord vallen. Maar u moet wel goed beseffen, als ik dat woord laat vallen, dan klinkt daar in het Hebreeuws talloze andere gedachtegangen in op. Bij de uitleg van de doop heb ik dat ook wel eens gedaan, maar het woord berit, dat is een zeer zwaarwegend woord in de Bijbel. En dat hangt ermee samen dat als je een verbond gesloten hebt met iemand, dan heeft dat als het ware iets van een testament. Dan is dat vast en zeker. En dan is dat niet alleen gedurende de tijd dat je leeft, maar dat gaat zelfs tot over de dood heen. En dat is zo ontzettend belangrijk. Met het overlijden en met het sterven ook van Jonathan is niet het verbond weg, is niet het verbond over. Nee, integendeel. Dan wil David nog denken aan dat verbond. Wat kan hij nog doen? Zal er nog iemand overgebleven zijn van het huis van Saul? En in die rustmoment denkt hij daaraan terug. Hoe Jonathan hem gezworen heeft, zul je mij de goede tierenheid bewijzen? Zul je mij die liefde betonen? Dat we niet hoeven te sterven als jij koning bent. Nee, Jonathan, als ik koning ben, dan ben ik koning die de goede tierenheid zoekt. Die de liefde zoekt. Dan ben ik een koning die wil dienen. En die oog hebt op het welzijn en het welvaart. Ook van al degenen die bij jou horen. Want zo breed is dat verbond. En daar denkt hij nu aan. Dat is zo bijzonder. Zou die nog iets kunnen doen voor Jonathan? Jonathan is er niet meer. Maar zou er nog iemand zijn van het huis van Saul? Dat is toch wel mooi, hè? Dat is een mooie trek. Dat is nou iets van een messiaanse trek. Kijken wat je kunt doen om goed te zijn voor een ander. En dan wordt het duidelijk, we hebben het gelezen met elkaar, dat er inderdaad van het huis van Saul is er nog iemand overgebleven. Namelijk Mefiboset. En Ziba, dat was de dienaar die stond in dienst van koning Saul, moest dus een heleboel dingen eigenlijk ook regelen. Het is een voor ons misschien wat onbekende figuur, maar ten tijde van Saul moet hij zeer belangrijk geweest zijn. En die wordt gehaald en die zegt, ja, er is er nog één over. En dat is Mefiboset. Het kan zijn dat David Mefiboset helemaal niet gekend heeft. Want er is natuurlijk een lange tijd geweest dat hij Jonathan niet meer gezien heeft. En wat was er nou gebeurd met Mefiboset? Wel, in een moeilijke situatie moest hij vluchten met zijn voedster en toen kwam hij te vallen. En toen brak hij zijn beide benen en was hij verlamd en was hij gehandicapt voor zijn hele leven. En dan heb je eigenlijk niks meer. Wat heeft hij dan nou nog eigenlijk van een verwachting in zijn leven? Gehandicapt? Nou, dan, je leeft niet in 2020 waarin voortdurend aandacht gevraagd wordt voor allerlei vormen van handicaps. Je bent helemaal aangewezen op een ander. Hij zal misschien wat steun gehad hebben, maar hij woonde in Lodebar. Nou, dat was zoiets de plaats van, dan had je niks meer te verwachten van je leven. Dan was je als het ware onterfd en had je niets meer. En tenslotte, David had nu al het land. Er was toch niets meer over voor Saul. En nu, het beste was om zich maar stil te houden en niet te veel tevoorschijn te komen. Maar nu roept David hem. Nou is zijn laatste uur misschien wel geslagen. Nu die naar de koning wordt geroepen. En als die dan voor de koning staat, dan horen we David spreken. Dat is die liefde van David. Ja, dat is die geest van David. Die verbondenheid met de Heere. Die de liefde van God heeft leren kennen. Wees niet bevreesd, Mefiboset. Wees niet bang. Want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen. Omwille van je vader Jonathan. Ik ben het niet vergeten. Ik zal het je allemaal vertellen. Hoe een hechte band wij samen met elkaar hadden. En nu je hier voor me staat, dat land dat van je vader was en van Saul was, de koning, dat is voor jou. En Ziba, hij kan dat land allemaal niet bewerken, maar jij bent zijn dienaar. En jij moet voor hem aan de slag. Wij zeggen wel eens bid en werk. En dan mag er op biddag ook wel eens even de aandacht gevestigd worden. Aan de ene kant de houding te zien van een David die afhankelijk is van de Heere. Maar ook wat dat uitwerkt naar de ander toe. En welke taken we dan ook hebben om uit te voeren. Bid en werk. En Ziba, jij krijgt een taak mee. Jij bent de knecht van Saul. En al wat Saul en heel zijn huis was, dat heb ik aan de zoon van uw Heer gegeven. Het is nu voor hem. En daarom moet u voor hem het land bewerken. U, je gezin, uw zonen en uw slaven. Aan het eind van de tekst weten we, hij had 15 zonen en 20 slaven. Nou, genoeg personeel om het land te bewerken. Biddag voor gewas en arbeid. Er zullen velen zijn die misschien in de dienstverlening zitten. Die misschien niet allemaal iets hebben met de tuinderij, met de veeteelt en met de visserij. Maar er zullen er onder u zijn die maar al te goed weten wat dat betekent. En er was iemand die me daar ook even fijnzinnig op heb gewezen. Of ik daar toch ook wel de nodige aandacht aan wilde geven. Nou, dat wil ik ook wel doen vanavond. Want ja, Er kan natuurlijk een zekere onrust zijn. Er zijn zoveel mensen die als het gaat om de boerenstand en alles wat ermee te maken heeft, dat dat ver van hen af staat. En dat ze bij zichzelf misschien wel denken, dat voedsel, waar komt dat vandaan? Komt dat uit een of andere die D-printer soms? Nee, vroeger. Vroeger, toen er veel tuinderijen was, en hier in Barendrecht, met de greenery, waarin er natuurlijk ontzettend veel fruit is, waar groentes zijn, en dat wordt verhandeld ook allemaal wereldwijd. We kennen er allemaal van. Maar weten onze jongeren nog wel wat het betekent om te moeten ploeteren op het land? Zaaien, ploegen, voren trekken. Vroeger ging het misschien met paard en wagen en werktuigen. Tegenwoordig met grote machines en zijn het grote bedrijven geworden. Maar weten de jongeren en de huidige generatie nog wel waar het voedsel vandaan komt? En iemand die daarmee werkt, werkt in afhankelijkheid van het weer? Jazeker, het weer is natuurlijk belangrijk. En wij zijn daar natuurlijk op gefocust. Komt de zon? Is er op tijd regen? En zeker in deze tijd waarin klimaat centraal staat, er worden allerlei vragen en allerlei problemen opgeroepen. Maar het gaat niet dat we afhankelijk zijn van het weer. Maar iemand die vroeger met het land en met de veeteelt, of ook wel vandaag, weet maar al te goed dat dat leven is, dat dat groeien moet, dat dat gevoed moet worden. En daarom hebben wij natuurlijk niet voor niets een biddag voor gewas. Dat de Heere dat voedsel wil zegenen, wil doen opkomen en doen groeien. En dat je daarin dan ook ziet de afhankelijkheid van onze Schepper. Die gaat over de natuur, over de wolken en de winden. Die is het, die het zaad dat wij strooien gezaaid mag worden. En dan kun je natuurlijk in diepe verwondering zijn als het opkomt. Dat is mooi, hè, als je ook een groentetuintje hebt. Weet je dat je daar ook heel geestelijk mee om kan gaan? Dat bedoel ik niet vroom of zo. Maar je kunt toch wel heel mooi het zien als iets opkomt en opbloeit. Heere, wat is dat mooi. Wat is uw schepping mooi. Wat is dat rijk? Wat is dat bijzonder? En als je dan ook nog de vruchten van mag plukken, en als je dan toch ook daarvan mag eten. Wij hebben ook in onze pastorie, proberen we elk jaar een tomatenplantje te planten. En dan vind ik het zelf ook altijd toch een zekere vreugde om van je eigen tomaatjes, die gekweekt zijn, soep te maken of te gebruiken in het eten. Dat geeft iets van vreugde. En die vreugde, dat is ook iets, Heere, wat bent u goed. Want uiteindelijk is de Heere de gever van alle volmaakte giften die van boven zijn. En dat mag natuurlijk ook op een biddag voor gewas en arbeid eens benadrukt worden. En Ziba, aan de slag. Ga het land op. En als je daar volop bezig bent met je werknemers en met je kinderen, en dat allemaal, het is niet alleen voor jezelf, maar het is ook om Mefiboset te onderhouden. Die kan niet zoveel. Die moet inderdaad van gegeven leven. Die is afhankelijk van anderen. Maar ik, de koning, geef jou de opdracht om ook voor Mefiboset goed te zorgen. Om alles te doen wat nodig is. Opdat ook Mefiboset aan mijn tafel, aan des koningstafel, kan eten. En daar heb jij voor te zorgen. Aan de slag in de komende tijd. En denk vooral aan de kwetsbaren. Hou die in de gaten en weet dat je daar ook aandacht voor hebt. En jij hebt de taak om goed voor te zorgen. Nou kan ik ook nog wel iets zeggen over Ziba. Als het gaat later, als David moet vluchten, dan speelt deze Ziba niet zo'n mooie rol. Dat zeg ik erbij. Want dan gaat hij gauw naar David toe en dan doet hij net of hij helemaal voor David is. En dan vraagt David, waar is Mefiboset? En dan zegt hij, ja, maar Mefiboset heeft gezegd dat misschien nu Saul weer alle macht zou krijgen. Was helemaal niet waar. Hè? En dat onrecht wordt ook wel ontdekt. Maar dat laat ook iets Ziba zien. Dat je in alle dingen altijd eerlijk en oprecht moet blijven. Hij tegenover koning David. In al zijn leven. Koning David is een gezalfde van de Here. En als we dit nu even ook benoemd hebben met elkaar, gemeente, dan is dat ook goed. Om zeker deze dingen te benoemen. Maar wat leren wij daar nu voor onszelf dan uit deze geschiedenis, op deze biddag? Nou, dan zou ik een aantal dingen willen noemen. Het rentmeesterschap. Ziba was geroepen om rentmeester te zijn over het goed wat eigenlijk nu van Mefiboset is. En dat hij daarin ook getrouw ook werken moest en arbeiden moest. Op de Israëlavond heb ik er even de aandacht aan gevraagd dat in dit hoofdstuk meerdere keren ook een kernwoord naar voren komt. Dat is dienaar, uw dienares, dienaar, dienen. En dat is iets wat van ons gevraagd wordt. Om dienstbaar te zijn als rentmeester. Om zo voor de Here in afhankelijkheid ook te blijven leven. En die dienstbaarheid van Ziba aan David, dat is tekenend. Maar wij kunnen daar ook uit leren dat ook wij in ons leven, zeker we gaan bidden voor gewas en voor de kracht in onze arbeid en voor alles wat we hebben te doen in de komende tijd, maar dat wij dienstvaardig zijn in ons leven naar de koning der koningen. Want David is toch de gezalfde. David is de type van de Heer Jezus. De koning bij uitstek. Zo worden wij opgeroepen om ook niet alleen te bidden, maar ook straks aan het werk te gaan en dienstbaar te zijn ten diepste aan onze heiland en zaligmaker. Tweede valt ook op hoe belangrijk het is dat mensen worden ingeschakeld. David zegt, Ziba, je zonen en je knechten. Dat zijn degenen die ook jij moet aansturen. Zo worden wij soms ook in het koninkrijk van God geroepen om met anderen samen dienstbaar te zijn met het oog op onze koning en zaligmaker. Onze heiland. Dat we met elkaar als een gemeenschap dienstbaar mogen zijn aan de koning. En ook leren wij uit deze geschiedenis de houding ook van Mefiboset. Ik ben uw dienaar. Maar wat is het dat u gedaan hebt aan mij als een, en dan gebruikt u toch wel een heel aangrijpend woord, want zouden wij dat over onszelf zeggen? Een dode hond die ik ben. Nou, een hond is al een verschrikkelijk onrein dier. En wie wil zichzelf nou met een onrein dier vergelijken? Hierin zien we iets van de ootmoed ook van Mefiboset. En in die ootmoed, in die nederigheid, worden ook wij geroepen om ook dankbaar te zijn tegenover onze koning en zaligmaker. Wat is het, o Heer Jezus, dat u zo goed voor mij wilt zijn. Zo uw goede tierenheid, zo uw liefde getoond hebt aan mij als een dode hond die ik ben. Ik ben in zonde ontvangen en geboren. Ik ben een zondaar in mijn hart en in mijn leven. Ik ben onrein. Maar Heere, wat een liefde. En nou spreek ik niet over David die veel goede tierenheid had. Nee, dan mag ik u wijzen op die grote goede tierenheid van onze heiland Jezus Christus. Het is goed als we een nederige houding aannemen. Als we beseffen dat we van nature in onze aard onrein zijn. Wij verdienen helemaal niets, dat klopt. Maar de goedheid van onze heiland, de liefde van Jezus Christus, is zo oneindig groot. Dat hij zegt, maar ik zorg voor u. En dan heb ik het over gewassen arbeid. Maar dan mag ik het toch ook zeggen. Dat geeft uiteindelijk brood op de tafel. Maar Jezus heeft gezegd. Ik ben het brood des levens. Ik ben het ware voedsel. Wie heeft de verlangen om te eten aan zijn tafel? Wie heeft de verlangen om voortdurend met hem en zijn woord bezig te zijn? Ja, dan zegt Psalm 119, uw woord. Het is als voedsel in mijn mond, het is als honing in mijn mond. Als ik zo bezig mag zijn, niet alleen in het land bewerken, maar ook bezig zijn in de dingen van u. En van uw woord en van uw getuigenis. Dan zien we ook de liefde van Christus. Ziet u die liefde? Kent u die liefde van Christus? Ziet u hier die meer is dan David? Jezus, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat zeg ik toch maar weer opnieuw. Te midden van alle ontwikkelingen die er zijn. Pandemie in de wereld. Economische crisis. Waar moet dat naartoe gaan? Hoe moet het allemaal verder? Wij hebben niets in onze eigen handen. Maar we hebben wel een heiland. We hebben wel een zaligmaker. En die zegt, kom maar. Ik ben het brood des levens. Ik wil voor je zorgen. Ik wil mijn goede tierenheid aan je bewijzen. Wie heeft dat nou nog niet ontdekt? Wie heeft daar nog zo'n vragen bij? Hij zegt, wat is dat nou? Die rust en die vrede. Ja, dat je uiteindelijk aan de tafel mag komen. We hebben avondmaal gevierd. Dat was een avondmaal aan des koningstafel. Nee, niet aan de tafel van David. Aan de tafel van uw heiland en zaligmaker. Opdat u in de komende tijd op het land, op de tuinderij, in de visserij, in je werk, in alle dingen beseft waar het voedsel vandaan komt. En tegelijkertijd, geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, elke dag. Want als christen leef je afhankelijkheid elke dag met koning Jezus. Met je lieve heiland en zalig maken. En dan hoef je niet altijd al verzekerd te zijn voor jaren. Maar dat je mag weten, Heere, u zorgt toch voor mij. Elke dag opnieuw. Wilt u dat ook in de komende tijd doen? En zo mogen we toch samen bidden. Als het ware aan uw tafel. Om uw goede tierenheid in de komende tijd. Dat we mogen zien hoe groot uw liefde is. Amen. Wij zingen van Psalm 119 en daarvan vers 84. 119 vers 84. Zullen we samen bidden en ook dankzeggen. Heere, eeuwige God, hartelijk dank dat we ook deze avond bij elkaar mochten zijn. Dat we uw woord mochten openen en daar ook weer de nodige lessen uit mochten meenemen. Hoe u ook, Heere, koning David in zijn Messias gestalte toonde. Maar dat we ook mogen weten hoe u, Heer Jezus, ook bent. De goede tierenheid die David bewees aan Mefiboset. Maar meer dan dat, Heere, wilt u ook ons genadig zijn. En wilt u ons bewust doen zijn dat we ook afhankelijk zijn van u. En hebben we zeker onze taak en roeping om ook alles aan u voor te leggen. U kent ons werk, onze arbeid. In het bijzonder degene, Heere, die zorg hebben te dragen ook dat er voedsel is. Ook zij zijn afhankelijk, zoals we allemaal afhankelijk zijn. Maar zij staan dicht bij het wonder van de groei, van de ontkieming. En Heere, nu bidden we dat ook de jeugd van vandaag het ook beseft en gaat inzien hoe belangrijk het is om te weten waar het voedsel allemaal vandaan komt. Maar ook dat we juist ook ons afhankelijk mogen weten van hem die gezegd heeft, maar ik ben het brood des levens. We bidden u, Heere, wilt u voor ons zorgen in de komende tijd. Er zijn vele zorgen en dat mogen we ook bij u neerleggen. Zeker als we horen van pandemie, van besmetting, van aangrijpende beelden die voorbij komen. De onrust en de angst, Heere, die er kan zijn. Maar wanneer we zo ons geborgen mogen weten in u, dan mogen we dat toch ook met u bespreken, aan u voorleggen. En wilt u dan ook ons beschermen? En wilt u, Heere, dicht bij ons zijn, ons behoeden en bewaren. En bidden we, o God en Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus, of u ook deze ziekte weer wilt voorbijgaan, maar laat het dienen dat mensen tot u gaan roepen. Dat ze u weer gaan zoeken. Want u hebt er ons voor gewaarschuwd, u hebt het ook gezegd. Het is een teken van mijn naderende komst, dat er ook besmettelijke ziekten zullen zijn. En nog is het einde niet. Maak ons daarvan bewust. En geef dat we ook in de komende tijd ons afhankelijk weten van u. Wil ons kracht geven in al onze arbeid. Mensen die het nu ook misschien moeilijk krijgen in hun bedrijven. Omdat deze besmettelijke ziekte er zorg voor draagt dat alles niet meer op tijd binnenkomt. Dat er ontslagen moeten vallen. Dat alles stil komt te staan. Dat er misschien een recessie komt. Wij weten het niet, Heere, alles is in uw handen. Maar juist daarom is het zo goed dat we hier bij elkaar zijn om u dit alles voor te leggen. En te bidden of u ons beschermen en behoeden wilt. We denken ook aan mensen, Heeren, in onze gemeente. Die zich extra ongerust maken. Omdat ze zwak zijn, ziek zijn. Gehandicapt zijn, kwetsbaar zijn. Want zij zijn de eerste die dan soms ook het moeten opgeven. En daarom, Heere, wil als een muur rondom hen zijn en uw engelen bevelen, opdat ze ook bewaard zullen worden. Aan uw zijden zullen er 1000 vallen, 10.000 aan uw rechterhand, maar tot u zal het niet genaken. Dan mogen we toch om bidden op grond van deze belofte. Wilt u ons dan zo, Heere, alles schenken wat nodig is. In onze arbeid, de dingen die we voorbereiden. Geef dat we ook dienstbaar zijn. Dat we afzien van ons egoïsme. Dat we beseffen wie we zijn tegenover u. Maar dat we mogen rekenen ook op uw goede tierenheid, op uw bewogenheid, uw barmhartigheid. Heb dank voor alles wat u gaf. Wees met degene, Heere, die voortdurend in angst leven. Die ook voortdurend soms ook een eind wil maken aan de leven. Geef, Heere, dat ook bewaard mag worden. En gespaard mag blijven. Mensen die ziek zijn in onze gemeente, denken ook aan onze ambtsbroeder. Heere, geef verder herstel en vernieuwing van kracht. Het zal nog een lange weg zijn. Maar draag hem samen met zijn vrouw. En zo leggen we deze dingen in het gebed ook aan u voor. Zie ons aan in genade en hoor ons. Om Jezus wil, onze koning en zaligmaker, die meer is dan David. In zijn naam, o God en Vader, in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 147, vers 6 en 7. 147, 6 en 7. Gaat heen in vrede naar uw huis, ontvangt ook de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijft met u allen. Amen.